Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Welkom bij aflevering 105 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Shanti Udo de Haas. Het thema van de middag was vlees en bloed.
Ik heb altijd geweten dat ik geadopteerd ben. Dat was volkomen helder. En toen ik 13 was, hebben mijn ouders mij meegenomen naar Nepal voor de eerste keer. Om kennis te maken met mijn vaderland. Dat was een hele bijzondere reis. En we hebben ook geprobeerd om biologische familie te zoeken. Dat was heel lastig. Maar we werden geholpen door een Nepalese vriend van mijn ouders, meneer Sharma. Toen wij terugkwamen in Nederland is hij door gaan zoeken. En in de loop van de jaren kreeg ik met enige regelmaat berichtjes. Telegrammen waren dat toen nog. Waarin stond, Shanti, we hebben je familie gevonden. En dan werd dat gevolgd door een berichtje. Oh nee, toch niet. Sorry. Dat was een beetje verwarrend. Maar uiteindelijk stond ik op mijn 17e oog in oog met mijn biologische moeder en mijn twee zusjes. Het waren eigenlijk halfzusjes, maar dat wisten zij niet. Ik wel, we hadden een andere vader. Mijn ene zusje heette Asu, die was 15. En de andere was Anu van 11. En van tevoren had meneer Sharma in een telegram verteld wat het verhaal was, waarom ik was geadopteerd. Mijn biologische moeder was een dienstmeisje geweest, was zwanger geraakt van een hoge generaal uit het leger. Had mij moeten afstaan, want ja, ongetrouwd zwanger, dat kan niet in Nepal. En deze generaal was een bloedverwant, was gezegd, van de koninklijke familie. Dus ik was eigenlijk een soort van geheime bastaardprinses, dacht ik. Nou bleek dat verhaal toch niet helemaal te kloppen later. Gelukkig... Achteraf, denk ik, want ik weet niet of jullie dat weten, maar in 2001 heeft de toenmalige kroonprins van Nepal heeft zijn hele familie tijdens een familiedineetje doodgeschoten. En is zelf ook omgekomen. Dus als ik daar familie van was geweest, dan was ik hartstikke knettergek geweest. De ontmoeting met mijn biologische familie vond plaats in een heel klein, armoedig, bedompt kamertje ergens in Kathmandu. En alle spanning en emotie van de afgelopen jaren en de verwachting ontlaadde zich. En we vielen elkaar huilend in de armen en het was echt spoorloos. En vervolgens keken we elkaar aan. Zij spraken geen Engels, ik sprak geen Nepalees. Ik kon zeggen hallo en aardappel, dat was het. Maar gelukkig kon meneer Sharma een beetje helpen met vertalen. Maar hij had dus ook in dat telegram echt gezegd van ga geen moeilijke vragen stellen. Ga niet al meteen allerlei vragen stellen, dat ligt heel gecompliceerd. En mijn halfzussen mochten niet weten dat wij een andere vader hadden. En voordat ik dus hier mijn familie ontmoette, hadden mijn ouders ook besloten dat ze financiële steun wilden geven aan mijn familie. En we zouden schoolgeld betalen, zodat Anu naar een goede school zou kunnen. Ik ben tijdens dat bezoek, tijdens die reis ben ik meerdere malen op bezoek gegaan. En dan communiceerde ik een beetje met handen en voeten en we lachten een beetje naar elkaar, mijn zusjes en ik. Maar met mijn moeder was het heel afstandelijk. Ze keek altijd nors en ik heb haar nooit zien lachen. Eenmaal terug in Nederland hadden we eigenlijk vrijwel geen contact. Dat, af en toe een mailtje, een telegrammetje. eigenlijk wist ik helemaal niet hoe het verder met ze ging. Totdat meneer Sharma ineens onverwachts in Nederland was en mij vertelde dat mijn zusje Aasu bijna was overleden tijdens de bevalling. Ze was inmiddels getrouwd en had een kind gekregen. Nou, daar schrok ik nogal van. En ik was wel heel blij dat ik een half jaar later die kant op zou gaan. Ik ging voor 5 maanden zou ik teruggaan. En ik ben ook teruggegaan. Ik heb gelukkig kunnen zien dat alles goed gegaan is. Had een heel lief zoontje, een aardige man. Dus dat was allemaal gewoon gelukkig goed afgelopen. Maar wat ik het meest bijzonder vond, was dat Anu ineens Engels kon praten. Ik kon met haar gewoon een goed gesprek in het Engels voeren. Ze kon vrijwel vloeiend Engels en ze vertelde me dat ze echt heel graag naar school ging en dat ze dokter wilde worden. Maar en mijn vader had in Nederland, toen ik dus voor de tweede keer terugging, had hij met mij besproken de mogelijkheid van een DNA-test. Want ik wilde eigenlijk toch misschien wel weten of het nou echt zo was. Er waren toch wat onduidelijkheden uit het dossier, er klopten wat dingen niet. En op een gegeven moment stond ik in een kamer. Mijn moeder stond tegenover mij en zij was woedend. En zij rukte letterlijk haren uit haar hoofd en smeet die op tafel. Ik was namelijk toch moeilijke vragen gaan stellen, want ik had het idee dat er toch allerlei dingen niet klopten. En ik was vragen gaan stellen. En dat ze begrepen ook niet wat een DNA-test was. Dat bestaat daar helemaal nog niet. Of nu misschien wel, maar toen niet. En ik dacht alleen maar, ik wil gewoon de waarheid weten. Dus ik heb die haren toch gepakt, in een envelop gedaan, meegegeven aan 2 Nederlanders die in Nepal woonden. Die gingen terug naar Nederland. Die hebben het 2 dagen later bij mijn ouders voor de deur overhandigd in Leiden. Daar woonde ze. Dat verhaal van net is niet van mij trouwens. Maar, nee. Had ik niet moeten zeggen, Leiden, maakt niet uit. Ze overhandigden die envelop. Mijn ouders zijn ermee naar het laboratorium gegaan. Het was eigenlijk een soort estafette, alleen er was geen medaille, want er kwam geen uitslag. Het materiaal gaf niet duidelijk aan of het nou mijn biologische moeder was of niet. Inmiddels, in Nepal zat ik daar nog. En ik was heel erg in de war van die hele situatie. En ik wilde gewoon even geen contact met mijn familie. Dus ik had me gestort op vrijwilligerswerk en ik was de taal aan het leren. En mijn vriend was overgekomen en samen hebben we nog heel lang daar rondgereisd en gewoon met de kinderen in het weeshuis gespeeld. Maar aan het einde van die 5 maanden, in de laatste 2 weken, heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt en ben toch weer teruggegaan naar het huis van mijn moeder. Het was natuurlijk heel raar, want ik liep binnen alsof er niks gebeurd was. Terwijl het was een hele gespannen situatie. Maar ik wilde per se toch nog een laatste poging doen om die DNA-test voor elkaar te krijgen. En mijn vader had een setje meegegeven waarmee je bloed kon prikken uit de vinger, heel makkelijk. En die had hij meegegeven aan mijn vriend. En we kregen haar zover om de week daarop bloed te geven. En we kwamen terug die week daarop. Ik was heel zenuwachtig, maar ik voel me ook heel naar. Mijn moeder was er niet, mijn biologische moeder. Maar Anu was er wel. En die was vijandig, ze was boos. En ze stelde mij de vraag, maar wat als we geen familie zijn? Zien we elkaar dan nog terug? Ik wist dat die vraag ging komen en ik kon hem niet beantwoorden. Ik wilde hem niet beantwoorden, maar ik kon op dat moment niet gewoon denken, oké, we houden contact. Dat kon ik niet. Ik rook letterlijk alleen maar bloed. Ik wilde bloed zien en wegwezen, want ik wilde gewoon de waarheid weten. En uiteindelijk heeft mijn biologische moeder geweigerd. Ze zijn zonder bloed weggegaan. Maar het antwoord was eigenlijk inmiddels al duidelijk uit de dossiers. En er was meer informatie en het klopte gewoon niet. Dus ik wist van, dit is niet mijn biologische moeder. En we zijn best wel een beetje ontgoocheld teruggekomen thuis naar Nederland, waar ik in ieder geval van mijn Nepalese bruine broer wist en mijn 2 Hollandse blonde zussen, dat zij geen biologische familie waren. En dat was op dat moment ook wel een beetje een geruststelling. Want ik was in Nepal, kon ik bij iedereen denken, oh, is dat iemand, is dat familie? En ik heb ze nooit meer teruggezien in Nepal. Maar ik denk regelmatig terug aan ze. En dan hoop ik echt dat het Anu toch gelukt is om door te studeren en dokter te worden. Dank u wel.
Dat was het verhaal van Shanti Udo de Haas. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je een keer een verhaal vertellen? Of wil je een keer een middag bijwonen? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Je vindt daar alle data en een aanmeldformulier. Vul je e-mailadres in, je telefoonnummer en het verhaal en wij bellen je op. Ook kun je opgeven om uit je puberdagboek voor te lezen. Oei, 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 dat klinkt eng. Maar luister maar eens naar aflevering 79, 98 en 72. Deze mensen gingen je voor en ze zijn er goed en gelouterd uitgekomen. De Echt Gebeurd podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comedy Train, Bunker Theaterzaken en het Mediafonds. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Komende Echt Gebeurd is op zondag 25 oktober. Het thema van de middag is list en bedrog. Dit was aflevering 105 van de Echt Gebeurd podcast. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet altijd lastige vragen blijven stellen. Tot de volgende keer.